Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Hij wilde al eerder leider worden voor D66, maar deed een stapje opzij voor Sigrid Kaag. Nu voert Rob Jetten zijn club alsnog aan. Maar waar zijn voorganger een klinkende overwinning behaalde, stevend Jetten volgens de peilingen af op een nederlaag. Hoe houdt hij de moed erin en zit Nederland wel te wachten op zijn ambitieuze klimaatplannen?
Dat en meer bespreken we vandaag met politiek verslaggever Hans van Soest en Rob Jetten zelf natuurlijk. Meneer Jetten, we gaan toch even terug naar gisteravond nog. U had bij de NOS een botsing met Thierry Baudet over bedreigingen aan het adres van non-binaire personen en andere minderheden. Luister even mee.
Ik ben non-binair en toen ik... non-binair, ik zie u twijfelen.
Wat is non-binair?
Weet u niet?
Nee.
De dingen die u zegt worden weerkaatst door andere mensen richting mij en richting andere mensen zoals ik. Voelt u zich verantwoordelijk voor hoe erg dat mij en mijn omgeving raakt?
Jij bent iets wat volgens mij niet bestaat. Ik kan ook zeggen dat ik een alien ben. Maar en dan zeg ik zit hier, maar dat, volgens mij bestaat dat niet. Maar zijn wij mensen en volgens mij zijn er twee geslachten.
Bestaan.
Ik ben er tegen dat dat gepropageerd wordt. En verder wens ik je het beste toe.
Dit is bullshit.
Ja, succes.
Je kunt niet iemand het beste toewensen als je niet erkent dat hen er ook mag zijn.
Ja, mag ik heel even cynisch doen, meneer Jetten? Dit is zo'n botsing in de campagnetijd waarbij u eigenlijk uw eigen achterbannen bedient. Hè? Hij kan zich profileren als ik wil de gender nonsense niet, zoals hij dat zegt. Maar u komt op voor de minderheden. Ben ik dan cynisch?
Nou, kijk, ik heb heel eerlijk ook getwijfeld. Zit ik zelf te wachten op een debat met Baudet bij de NOS op 3. Maar er zaten 6 jongeren die vragen aan ons wilden stellen. En ik denk, daar gaan we naartoe, gaan we ook antwoord op geven. Ik ben vrij fel geweest gisteravond in dat debat. Omdat niet alleen Baudet, maar ook andere Kamerleden van Forum voor Democratie de afgelopen jaren echt ontzettend veel homohaat hebben gespuit. Zowel in het parlement als online. En dat leidt tot meer onveiligheid voor LHBTI'ers in Nederland. En dat zag je ook in die uitzending gisteravond, hè. Als je het hebt over het brainwashen van de hersenen van kinderen. Als het gewoon simpelweg gaat over goede voorlichting. Zodat LHBTI-jongeren minder vaak depressief zijn. En bovengemiddeld suïcide plegen. Wat nu allemaal aan de hand is in Nederland. Ja. Ja, daar moeten we dus veel meer aan doen. En die haattaal van Baudet, daar moeten we ons tegen blijven uitspreken. Dus dat heb ik ook gisteren weer gedaan.
Dat komt dan echt uit uw tenen?
Dat komt echt uit mijn tenen. En het was ook echt stuitend hoe hij dat gisteren deed. Niet alleen maar tegen deze non-binaire persoon. Maar bijvoorbeeld, hij kreeg op een gegeven moment ook de vraag, ja, kent u een homoseksueel? En toen kreeg ik zo'n heel klef handje op mijn schouder en zeiden, ja, ik ken één homoseksueel en dat is Rob Jetten. En dat bedoelt hij dan grappig. Maar er zijn dan allerlei mensen op social media die dan vervolgens gesteund voelen door Baudet. Onwijs veel homohaat ook weer online knallen, inclusief allerlei bedreigingen. En ik heb ook tegen Baudet gezegd, die vrijheid van meningsuiting die komt ook met een verantwoordelijkheid, zeker bij politici. Je kunt niet alles zeggen, je moet ook nadenken over de impact van die woorden.
Ander onderwerp. Afgelopen uitzending hadden we CDA-leider Harry Bontebal hier. En die had ook een vraag aan u.
Die discussies rond fossiele subsidies. In hoeverre wil je echt bedrijven hier houden en hier vergroenen? Of vind je het toch ook oké dat we hier belastingen verhogen, waardoor bedrijven wel degelijk over de grens geduwd worden? En daar verder gaan en dus in China en India gewoon vervuilen en vervolgens importeren wij dezelfde spullen alsnog hierheen.
Ja, ik ben heel erg voor groene industriepolitiek. Dat je ervoor zorgt dat bedrijven in Nederland en in Europa kunnen verduurzamen. Zodat ze hier ook werkgelegenheid creëren. En we niet al die spullen uit China of Amerika hoeven te halen. Maar we hebben in Nederland ook nog 40 miljard aan subsidies voor fossiele brandstof en fossiele grondstof. En dat past uiteindelijk niet in die klimaatneutrale samenleving. Dus je moet gewoon per fossiele subsidie een afbouwpad maken. Bedenken, oké, hoeveel jaar kunnen we dit nog toestaan? Wanneer stopt het? En hoe gaan we dan ook bedrijven helpen om de duurzame alternatieven op te bouwen? En die helderheid hebben bedrijven ook nodig, zodat ze weten waar ze in moeten investeren.
En dan stopt ook het feit dat we blijven importeren vanuit China bijvoorbeeld? Of wat, ergens hou je die concurrentie? Ja, dat is marktwerking.
Ja, kijk, het is ook niet erg als je sommige dingen importeert, want we willen natuurlijk zelf ook weer dingen naar de rest van de wereld verkopen. Maar je ziet dat Europa nu, bijvoorbeeld als het gaat om zonnepanelen of accu's of elektrische auto's, echt te afhankelijk afhankelijk is van de import uit China. Dus je moet ook nadenken, wat heb je aan Europese productie nodig? Waar is Nederland dan goed in? Waar zijn andere landen in Europa goed in? En hoe zorg je er ook voor dus dat je die, ja, ook die innovatieve maakindustrie in Nederland behoudt? En hier in Rotterdam, ja, dat is een unieke kans. Want dat is nu al de energiehub van Noordwest-Europa. Dat wil ik ook behouden. En dan kan er hier ook die slimme innovatieve bedrijf gaat blijven.
Ja, straks gaan we verder in op uw partijprogramma. Maar wat weten we eigenlijk van Rob Jetten zelf?
Rob Arnoldus Adrianus Jetten is 36 jaar. Hij praat snel, maar wie goed luistert hoort nog steeds zijn Brabantse tongval. Zijn opa was profvoetballer bij Helmondia 55.
Mijn vader was een goed profvoetballer bij UdI 19. Mijn moeder kon onwijs goed hockeyen. Je had schouders waar ik nog steeds jaloers op ben.
Zelf is hij meer van het hardlopen.
Ik hou niet van hele lange afstanden. Dus max 10 kilometer vind ik echt meer dan genoeg.
Jette groeide op in Ude en werd politiek geïnteresseerd na de moord op Theo van Gogh. In reactie daarop werd in zijn dorp een Turkse basisschool in de fik gestoken door leeftijdsgenoten. Jette organiseerde een demonstratie en sprak in bij de gemeenteraad. Daarna ging het snel. Voorzitter van de D66 Jongerenbeweging, gemeenteraadslid in Nijmegen, Kamerlid en in het laatste kabinet minister voor Klimaat en Energie.
Als minister voor Klimaat heb ik de afgelopen jaren gemerkt hoe belangrijk het is om met optimisme aan de slag te gaan. Te laten zien dat het ook heel veel moois kan brengen. Niet meer zo preken of drammen, die tijd die hebben we gehad. Het gaat nu om gewoon doen.
Bij de vorige formatie noemde informateur Mariette Hamer hem een voorbeeld voor een jonge generatie politici die verschillen willen overbruggen en die anderen ook wat gunnen. De vraag is wat de kiezer hem en zijn partij nog gunt, want D66 maakt een vrije val in de peilingen. Nieuwe energie voor Nederland heet zijn partijprogramma. Maar hoeveel energie heeft Rob Jetten zelf nog?
Ja, over energie gesproken, meneer Jetten. Wij krijgen altijd best veel vragen van lezers die zeggen van, joh, al die lijsttrekken, zeker in campagnetijd, er wordt roofbouw opgepleegd. Hoe zorg je er eigenlijk voor dat je niet ziek wordt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het is voor mij echt gezond eten, proberen nog een beetje te slapen en ook sporten, want dat is echt mijn uitlaatklep. Dus mijn wekker ging vanochtend om 17:15, zodat ik ook nog even kon gaan sporten voordat ik deze kant op kwam.
En dan staat hij een uurtje nog in de sportschool dan in de ochtend?
Ja, ik probeer. Het liefste zou ik echt 4-5 dagen in de week sporten, maar dat is nu in de campagnetijd 3 keer. En dan is het een uurtje crossfit of kickboksen om ook even alle frustratie eruit te krijgen en het hoofd leeg te maken.
Deze week werden de resultaten bekend van het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep.
Meerdere anonieme klachten werden tegen haar ingediend. En vandaag, ruim een jaar later, is een samenvatting gepubliceerd van het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep.
In dat onderzoek zeggen 9 Kamermedewerkers onder haar bewind te hebben geleden.
We hebben gezien dat in de 17 situaties die onderzocht zijn, 16 onderbouwd zijn met informatie, ook bevestigd door meerdere mensen, dat er sprake in die situaties is geweest van sociale onveiligheid.
Ariep zelf weigerde medewerking aan het onderzoek en in een reactie via haar advocaten laat ze weten dat ze niet zal ingaan op anonieme aantijgingen. Dit onderzoek, zegt ze, is een uiting van achterbakse politiek en is ingesteld en uitgevoerd om mij als persoon te beschadigen.
Ja, we hoorden het wel even. Ariep verwijt uw partijgenoot Vera Bergkamp dat zij haar met dit onderzoek heeft willen beschadigen. Hoe kijkt u daarnaar?
Nou, kijk, het presidium, dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, dat bestaat uit een aantal Kamerleden. Die hebben denk ik terecht klachten van medewerkers van de Tweede Kamer heel serieus genomen en dat laten onderzoeken. Want ook in de Tweede Kamer wil je een veilige werkomgeving. Het zijn niet alleen 150 Kamerleden, maar ook zo'n 1000 mensen die daar werken. En dan moet je ook goed werkgeverschap laten zien. Ik vind het jammer dat Khadija Ariep niet ook heeft mee kunnen of willen werken aan het onderzoek. Want uiteindelijk gaat het vooral ook om de vraag van hoe kun je die organisatie ook beter laten functioneren.
Maar dat zij het persoonlijk maken richting Bergkamp, dan zegt hij eigenlijk van, nou, dat is onzin, want het is het bestuur van de Kamer, hè, waar alle fracties in vertegenwoordigd zijn, ja, die dat hebben besloten.
Ook haar eigen partij.
Ja, ja. Dus dat snijdt geen hout, dat verwijt dat het persoonlijk is. Of...
Nee, kijk, het is de laatste jaren natuurlijk heel veel gegaan over sociale veiligheid op de werkvloer. Ja. En in elke grote organisatie kunnen dingen misgaan. En het gaat dan vooral om de vraag van hoe ga je daarmee om? Pak je signalen op, neem je klachten serieus en kijk je dan ook daarna met elkaar hoe kunnen we het beter maken? En dat moeten we ook als Tweede Kamer het goede voorbeeld geven.
Ja, daarover gesproken. Het is die integriteitskwesties. Je ziet dat breed in de samenleving. Wordt het toch ook niet te gemakkelijk gemaakt om iemand anoniem te beschadigen?
Ja, kijk, we moeten inderdaad uitkijken dat iemand waar klachten over zijn meteen ook helemaal wordt afgeschilderd als een dader of wat dan ook. Hè. Je moet die klachten dus oppakken en ook proberen het gesprek met alle partijen aan te gaan. Ook om mensen bewust te maken van ja, wat is de impact van je gedrag, hoe kunnen andere mensen dat ervaren en hoe kun je dan met elkaar ook weer beter door een deur.
Een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen is bestaanszekerheid.
Sommige dingen kunnen duurder worden als we vervuiling eerlijker belasten. En heel veel mensen vragen zich af, wat is mijn handelingsperspectief om die schone keuze te maken? D66 wil een klimaatbonus invoeren. €250 per jaar voor elke Nederlander. En daarmee wordt het je dus makkelijker gemaakt om die duurzame keuzes te maken.
Ja, meneer Jette, die klimaatbonus van €250, wat is dat?
Ja, inmiddels is die door de democratische leden van D66 iets anders in het verkiezingsprogramma opgeschreven.
Hij is gewoon verhit, ja. Of wat?
Nou ja, kijk, wij willen heel graag dat mensen meer geld overhouden in de portemonnee. En dat doen we vooral door de belasting op inkomen fors te verlagen. En zeker als je meer dan 3 dagen in de week gaat werken, dat je er ook meer geld van overhoudt. En we hadden daar een klimaatbonus aan toegevoegd. Dat werkt heel goed in Oostenrijk bijvoorbeeld. Ja, want mensen willen duurzame keuzes maken, maar soms zijn die nog wat duurder dan de vervuilende keuzes. En met die klimaatbonus wilden we dus elke Nederlander €250 per jaar geven om dat makkelijker te doen. Maar we gaan het nu...
Ik hoor verleden tijd.
Ja, we verwerken het nu dus in die korting op je inkomstenbelasting.
Nou, dan toch even over klimaat. Want bij uw presentatie als lijsttrekker zei u, hè, we moeten stoppen met klimaatdrammen. Tegelijkertijd, als ik uw verkiezingsprogramma lees, willen jullie de klimaatdoelen wel naar voren halen van 2050 naar 2040. Ja. Dat lijkt toch een beetje in tegenspraak met elkaar.
Nou, kijk, er zitten twee kanten aan. Hè. Aan de ene kant zien we dat klimaatverandering gaat gewoon nog sneller dan we dachten. Er komt veel meer extremer weer. De impact op Nederland is daar ook heel groot. Het KNMI, dat zijn onze belangrijkste weerwetenschappers, die waarschuwen ook voor heel veel tropische dagen per jaar, voor periodes van extreme droogte. Dus we moeten in Nederland ook gewoon meer doen. Maar wat ik de afgelopen 2 jaar ook als klimaatminister wel heb geleerd, is dat heel veel Nederlanders thuis en bij bedrijven, die zijn al lang met die verduurzaming bezig. En die zitten naar die politiek te kijken. En die denken, ja, allemaal leuk en aardig, die een beetje stoere debatten in de Kamer. Maar vertel me gewoon wat mijn handelingsperspectief is. Hoe de overheid daarbij kan helpen. Welke subsidies ik daarvoor kan krijgen. Dus daarom ook echt mijn pleidooi van laten we het gewoon doen. Met optimisme. En mensen ook echt gewoon een duwtje in de rug geven bij de groene keuzes die ze willen maken. Dus ja. Doen. Klimaat doen.
Tegelijkertijd, u zei het al, u bent nu ook minister van Klimaat en Energie. U weet als geen ander hoe moeilijk het nu al is om aan de doelen te voldoen. Hè? We hebben te weinig personeel om alle windmolens te bouwen, om al die kabels in de grond te leggen voor elektriciteitsleidingen. Lukt het dan wel om die klimaatdoelen niet in 2050, maar al in 2040 te realiseren?
Ja, dat denk ik wel, want tegelijkertijd zijn er echt hele gave dingen gebeurd de afgelopen paar jaar. We zijn zonnekampioen van Europa. Nou, dat zou je met het weer van vandaag niet zeggen. 1 op de 3 laadpalen voor elektrische auto's van Europa staat in Nederland. Het gaat heel hard met wind op zee. En ons energieverbruik is terug naar het niveau van 1970, omdat iedereen volop bezig is met isoleren. Dus er gebeuren hele mooie dingen in Nederland. Maar tegelijkertijd moet het ook met een andere mindset. Toen die Oekraïne-oorlog uitbarstte en we ons zorgen maakten, hebben we genoeg gas om de winter door te komen, heb ik heel hard ingegrepen als minister voor Energie. Hebben we in 9 maanden tijd in de Eemshaven in Groningen een nieuwe LNG-terminal gebouwd om extra gas te kunnen importeren voor onze gasopslagen. En die 9 maanden was niet omdat we het deden volgens het boekje. Dat was omdat we gewoon echt de handen uit de mouwen staken en zeiden dit moet gewoon gebeuren. En dat wil ik nu ook doen, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van het energienet. Dat is een van de belangrijkste hobbels eigenlijk richting die duurzame samenleving. Daarvan heb ik nu ook gezegd, we gaan gewoon niet meer eindeloos wachten totdat we door al het papierwerk heen zijn, maar we gaan gewoon bouwen op de plekken waar het moet gebeuren.
Ja, over bouwen gesproken. U bent voor de komst van 2 nieuwe kerncentrales. Hè? Volgens meneer Timmermans zijn die te duur en geen oplossing voor Nederland. Heeft hij daar een punt of denkt u, nou, ik ga gewoon praten als brugman en hij gaat nog wel een keer om?
Kijk, Eurocommissaris Timmermans heeft kernenergie nog als een schone investering bestempeld. Dus ik denk dat hij diep van binnen ook wel weet dat er een nuance in zit. Maar het eerlijke verhaal is wel ook dat wind op zee en zon op al onze daken is de schoonste en goedkoopste vorm om zelf energie op te wekken. Dus ja, kernenergie is duurder. Maar het gaat niet alleen maar over de dagen dat het hard waait en de zon hard schijnt. Ook op andere momenten moeten we onze eigen energie produceren. Dus ben je bereid te investeren in 2 kerncentrales om ook die onafhankelijkheid en die leveringszekerheid van Nederland goed te borgen? En daarom zeg ik, die 2 extra kerncentrales zijn een hele goede aanvulling op een energiesysteem dat voor meer dan 80% uit zon en wind bestaat.
Ja, maar stel dat u met hem in een links kabinet komt te zitten, dan wordt dat misschien een splijtswam, dan kom je daar niet uit.
Kijk, ik heb hem ook horen zeggen dat niemand die kerncentrales wil bouwen. Ja. Nou, ik ben er zelf verantwoordelijk voor. Ik ben met 3 bedrijven, 1 uit Amerika, 1 uit Frankrijk en 1 uit Korea, al een hele tijd in gesprek over de mogelijke bouw in de voorkeurslocatie Borselen. Er is dus wel degelijk interesse ook vanuit het bedrijfsleven. Dus ik stel voor dat ik gewoon met de heer Timmermans even rustig om tafel ga zitten en hem dan laat zien dat we naar een volledig schone energiemix in 2035 gaan en dat die 2 kerncentrales een goede aanvulling kunnen zijn.
Over de boeren dan. U lijkt hen in uw programma tegemoet te komen. U schrijft dat er, dat vind ik dan een beetje vaag, hè, dat er verschillende passende maatregelen moeten worden getroffen om hun stikstofuitstoot te beperken. Wat is er gebeurd met dat streven om de veestapel te halveren?
Ja, kijk, de veestapel in Nederland moet nog steeds heel fors inkrimpen. Willen we onze natuur beter beschermen, maar ook om een duurzame landbouw in Nederland te realiseren. We zijn nu de megastal van Europa met zo'n 110 miljoen stuks vee op die kleine postzegel die Nederland heet. En dat kan gewoon niet op die manier doorgaan. Maar ik vind ook, de afgelopen paar jaar heb je een heel verhit debat over stikstof gehad. Maar er is eigenlijk niks gebeurd. De natuur staat er nog steeds slecht voor. Het landbouwakkoord is geklapt en als je gewoon met jonge agrariërs spreekt, die zeggen ook, ja, ik weet echt totaal niet wat de overheid van me wil de komende jaren. Dus we moeten nu vooral ook zorgen dat we gewoon aan de slag gaan met die landbouwtransitie. Daar is inkrimping van de veestapel een hele belangrijke. Maar dan moet je dus ook boeren helpen om naar dat biologische duurzame alternatief toe te werken. En dat betekent meer investeren in jonge startende boeren. Duidelijke wet- en regelgeving, zodat je niet elke paar jaar weer, ja, wordt gepakt eigenlijk door een overheid die het weer helemaal anders gaat doen. Waardoor boeren ook bijvoorbeeld bij de bank hebben vast komen te zitten.
Maar op zich was, u zat in de Trevenzaal, hè, waar de ministers vergaderen. U zat naast Christiane van der Wal.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, er is wel degelijk geprobeerd duidelijkheid te scheppen voor die boeren. Maar de rest van het kabinet, de partijen in de Tweede Kamer, hebben haar gewoon laten vallen.
Ik heb Christiane van der Wal inderdaad heel hoog zitten. Dat is een van mijn favoriete collega's in dit kabinet. En zij is gewoon ook heel helder geweest over hoe slecht die de natuur ervoor staat. En dat we te lang daarvan hebben weggekeken. Maar bijvoorbeeld de opkoopregeling die zij nu heeft lopen is een van de hele belangrijke stappen. Want er zijn ook heel veel boeren in Nederland die willen stoppen. Maar dat zich financieel niet kunnen veroorloven. En dat vind ik ook, dan mag je ook als samenleving die boeren daar een handje bij helpen. Dus wat mij betreft, zonde eigenlijk dat Van der Wal nu haar klus wat dat betreft niet kan afmaken.
Nog een vraag over natuur voordat we overgaan naar een volgende thema. En op het gevaar af dat we weer een aanpassing van het verkiezingsprogramma hebben gemist. ik las in uw verkiezingsprogramma dat jullie willen dat er in 2040 160.000 hectare meer aan natuur komt. Dat is meer dan de provincie Utrecht.
Ja.
Wat gaat er dan verdwijnen in Nederland?
Nou ja, kijk, we hebben het heel vaak over de klimaatcrisis. Maar tegelijkertijd is er ook een enorme crisis met biodiversiteit. Hè. Enorm veel planten en diersoorten die de afgelopen 100 jaar al zijn gestorven en die nog verder onder druk staan. En uiteindelijk is die biodiversiteit wel de bron van al ons leven en al onze voedsel, noem het maar op. Dus meer en betere natuur is daarvoor nodig. Dat betekent vooral het beter verbinden van bestaande natuurgebieden, want dan kan die natuur ook sterker worden, kan die natuur ook meer aan, maar ook bijvoorbeeld meer natuur in de stad brengen. Dus het hoeft niet allemaal een groot park à la de Veluwe te worden, maar groen in de stad helpt enorm voor het opvangen van regenwater of het tegengaan van hittestress in de zomer. En dat maakt je stad natuurlijk ook gewoon mooier en leefbaarder. Dus het zijn soms ook de tiny forest, de geveltuinen of meer groen in de stad, die ook al enorm kunnen helpen om deze hectare ambitie waar te maken.
Het wordt wel schrapen dan, om zoveel hectare bij elkaar te krijgen.
Ja, en maar dit, kijk, wat een van de dingen die we met het afgelopen kabinet denk ik ook goed hebben gedaan, is dat je had Van der Wal op natuur, ik zat op klimaat en Hugo de Jonge op ruimtelijke ordening. Dat waren weer 3 ministers die echt regie voerden. Want jarenlang heeft de Rijksoverheid enorm weggekeken van dit soort ruimtelijke vraagstukken. En terwijl we in dit kleine land waar we zoveel willen, dan moet ook de Rijksoverheid soms gewoon zeggen, dit doen we niet meer, dit doen we wel. En zo gaan we dat met elkaar organiseren. Dus ik hoop dat de volgend kabinet met die aanpak ook echt doorgaat.
Weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Dan kan de kieswijze op onze site je misschien helpen. Daarin staan 25 politieke dilemma's die zijn ingevuld door de verschillende partijen. Laten we een paar van die dilemma's even doornemen.
Ja, mobieltjes in de klas of mobieltjes op school verbieden, moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is de stelling. Bent u daarvoor?
Ja, grotendeels mee eens. Onderwijs is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wil je mensen een springplank in het leven geven? geven. En er komen heel veel kinderen in Nederland van school met slechte taalbeheersing of niet kunnen rekenen. Dus we moeten er gewoon alles op alles zetten om dat onderwijs nog beter te maken.
Leren. Je zegt grotendeels. Dus waar zit de reserve?
Nou ja, kijk, ik vind het echt prima als in de pauze of buiten de lessen om iemand, het is ook een digitale tijdperk, ook even een tablet of een telefoon erbij kan pakken. Maar het grootste deel van de tijd, zeggen leraren, is het gewoon een enorme afleiding. Dus helpt het als die telefoons in de kluisjes liggen.
Zowel in de klas, niet in de aula. Of nee, andersom. Niet in de klas, wel in de aula.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk. Maar de klacht is ook vaak, ja, de kinderen hebben helemaal geen contact met elkaar.
Nee, dat is, ik was van de week nog met Daphne Schippers aan het hardlopen. Die ook zich heel hard maakt voor veel meer sportonderwijs en veel meer bewegen. Omdat jongeren de hele dag naar die schermpjes zitten te staren. Maar ja, ze worden echt gezonder en sterker als ze die tablet ook even aan de kant leggen. En gewoon lekker buiten samen wat gaan doen.
Ja, omwille van de tijd zou ik dit niet moeten vragen. Maar met Daphne Schippers hardlopen.
Ja, ik precies hetzelfde.
Wie was wie aan het bijhouden?
Nou, hoe gaat dat? Laat ik daar gewoon eerlijk over zijn.
Zij gaat nog steeds iets harder.
Ze gaat nog steeds iets harder. Ja, zeker.
Ja, ja. Okay.
Volgende dilemma.
Ja, euthanasie wettelijk mogelijk maken voor mensen die klaar zijn met het leven. Ja, dat is een inkopper, denk ik. Hè?
Ja, kijk, wij zijn inderdaad, D66 is de partij die echt staat voor de eigen autonomie. Mm-hmm. Vrijheid om over het leven te beslissen. Wij hebben een initiatiefwet voltooid het leven. Voor mensen die klaar zijn met het leven. Maar dat is wel vanaf een leeftijdsgrens. Dat is belangrijk om erbij te benadrukken.
75 plus.
75 plus. Ja. Omdat iedereen onder die leeftijd, daar moet je ook gewoon goed kijken hoe kun je die helpen om nog het maximale uit het leven te halen. En de aparte euthanasiewetgeving die zorgt natuurlijk voor goede keuzevrijheid als je door ziekte op een gegeven moment echt ondraaglijk lijden hebt. Maar de voltooid levenwet gaat echt over mensen die klaar zijn met het leven van 75 jaar en ouder.
Nou, dus leggen we u dit dilemma voor, juist omdat die initiatiefwet er ligt. Maar dat is ook precies wat hij doet, toch? Hij ligt.
Ja, en kijk, medische ethische wetgeving is altijd heel emotioneel beladen in de samenleving, in de politiek. Maar je moet het ook echt goed regelen, zodat mensen die uiteindelijk gebruik maken van dat soort mogelijkheden ook zeker weten dat het goed in elkaar zit. Dus we hebben de afgelopen tijd met artsen, met specialisten, maar ook met mensen die dit een belangrijk wetsvoorstel vinden, heel veel gesproken om het wetsvoorstel nog verder te verbeteren. En dan hoop ik dat de volgende Kamer de wet behandelt.
Het is niet zo dat u denkt, nou, hoe de stand van het land is nu in de Tweede Kamer, maakt gewoon geen kans, dus laat hem nog maar even op de plank.
Nee, we staan echt in de traditie dat we ook gewoon goede kwaliteit initiatiefwetgeving afleveren. Ook Pia Dijkstra bijvoorbeeld met de orgaandonatiewet, die nu zo ontzettend veel levens redt, omdat we een betere orgaandonatiewet hebben. Zij heeft daar ook jarenlang aan zitten sleutelen om zeker te weten dat het wetsvoorstel ook goed genoeg was.
Volgende thema, migratie, daar willen we het graag met u over hebben. Want dat is een onderwerp waar heel veel kiezers zich zorgen over maken. Vorig jaar kwamen er 220.000 migranten bij in Nederland. Dat heeft bijvoorbeeld veel gevolgen voor de toch al enorme woningnood in Nederland. Nou zeggen veel partijen, joh, er moet een rem komen op migratie. Hoe staat D66 daarin?
Allereerst, ik vind migratie het onderwerp waar we politiek de afgelopen periode het hardst hebben gefaald. Want we hebben gewoon eigenlijk bijna niks geleverd. En het kabinet is erover gevallen, terwijl er een heel stevig migratiepakket voor het grijpen lag. De VVD alles of niets toen voor niets koos. Twee dingen uit elkaar halen. Eén is asielmigratie. Nederland is wat mij betreft een land waar we humaan mensen die vluchten voor oorlog en geweld opvangen. Als mensen in het gras moeten slapen bij Ter Apel, is dat om je kapot te schamen. Dus we moeten die asielopvang veel beter spreiden over het land. Maar ook de misstanden aanpakken. Want inwoners van Ter Apel en Budel voelen zich ook al jaren in de steek gelaten, omdat de overlast van veilige landers niet wordt aangepakt. Dus dat moeten we veel beter doen. Maar de grootste instroom in Nederland zijn arbeidsmigranten. En dat zijn vaak mensen met slecht betaald werk, die dan met veel te veel mensen in een eensgezinswoning in een toch al niet al te sterke wijk komen wonen. Dat heeft een veel grotere impact. Dus D66 wil die arbeidsmigratie vooral in betere banen leiden. En vooral inzetten op goed opgeleide arbeidsmigranten die bijvoorbeeld in de energietransitie of in de zorg kunnen werken of bij techbedrijven zoals ASML. Maar minder arbeidsmigranten in de slachthuizen, de glastuinbouw en de logistiek. Want ja, daar zit uiteindelijk de grootste druk op de Nederlandse samenleving.
Dus niet per definitie minder, maar in goede banen leiden.
Ja, want ik kijk, politici die nu beloven, ik ga je een x, een bepaald getal en dat is het. Ja, wat doe je dan met de eerstvolgende die de grens overloopt? Hè? Ja. Daar hebben we ook gewoon internationale verdragen, Europees beleid. Dus dat zijn volgens mij beloftes die je ook niet kan waarmaken. En ik denk echt veel beter onderscheid tussen goede opvang voor asielmigranten, maar een hardere aanpak van die arbeidsmigratie. En daar moeten we grote stappen zetten. En landen om ons heen laten ook zien dat dat kan. Hè? Bijvoorbeeld door je gewoon onafhankelijk te laten adviseren wat is de krapte op de arbeidsmarkt? Wat voor type arbeidsmigrant hebben we nodig? En dan daar ook actief op gaan sturen.
Ja, toch heel even, want laten we inderdaad die twee vormen van migratie even uit elkaar halen. Heel even door op arbeidsmigratie. Ja. Want hoe gaat het er dan in de praktijk uitzien als dan D66 ligt? Want u zei ook op het D66-congres onlangs nog van ja, we moeten gewoon het eerlijke verhaal is ook gewoon, willen we de zorg draaiende kunnen houden, dan hebben we arbeidsmigranten nodig. Hoe gaat Nederland er dan voor zorgen dat er bijvoorbeeld wel verpleegsters naar Nederland komen, maar geen mensen die in distributiecentra werken?
Nou, dus ligt een heel goed rapport van Emiel Roemer al een paar jaar op de plank. Die heeft allerlei aanbevelingen gedaan hoe we de misstanden bij arbeidsmigratie, met name dus bij slecht betaalde arbeidsmigratie, hoe we die kunnen aanpakken. Dus die moeten we gewoon allemaal uitvoeren. En dan zie je ook dat door bijvoorbeeld eerlijkere beloning of dat een werkgever verplicht wordt om de huisvesting te regelen. En dat gaat waarschijnlijk leiden al tot minder arbeidsmigranten in die slecht betaalde banen. Maar je ziet bijvoorbeeld een land als Canada, maar ook Duitsland en zelfs nu Italië, waar toch ook het migratiedebat echt op scherp staat. Die landen die maken nu afspraken met andere landen over oké, wij hebben hier een x aantal mensen in de techniek nodig. En die mogen hier naartoe komen onder bepaalde voorwaarden, maar die moeten dan op een gegeven moment ook weer terug.
Maar moet elke arbeidsmigrant dan hier dan op uitnodiging komen? Moet ik me er zo voorstellen? Nou ja,
in Europa heb je natuurlijk vrij verkeer van mensen, dus daar moet je vooral dat rapport van Roemer goed uitvoeren. En van buiten Europa moet je inderdaad afspraken maken dan met die landen van herkomst. Want het moet dan ook, ja, bijvoorbeeld als het gaat om landen, dat je ook afspreekt. Oké, we willen hier best goed opgeleide mensen naartoe halen voor een x aantal jaren. Maar dan gaat u ook mensen die hier illegaal verblijven terugnemen. Dus het moet dan wel ook twee kanten op, die afspraken die je met die landen maakt.
En ik begrijp dus goed als u zegt van we moeten zorgen dat werkgevers verplicht worden om bijvoorbeeld te zorgen voor goede huisvesting. En dat helpt al heel erg. Ja. Het idee daarachter is dan denk ik gewoon, je maakt het zo duur om arbeidsmigranten hier naartoe te halen dat het niet meer lonend is om ze laagbetaald werk te laten doen. Begrijp ik het zo goed?
Echt ontmoedigen dat er slecht werkgeverschap is en er gewoon voor zorgen dat dat allemaal fatsoenlijk gebeurt en dan kiest zo'n werkgever ook weer vaker voor iemand uit Nederland.
Maar dat geldt dan toch ook voor ziekenhuizen die verpleegsters nodig hebben?
Ja, alleen daar zie je dus dat door dat we daar dat eigenlijk niet goed hebben georganiseerd in Nederland. Hè. Dus als je bijvoorbeeld, laat ik een ander voorbeeld nemen, ASML, groot techbedrijf die echt de economie in Zuid-Nederland laat draaien. Ja, die heeft ook af en toe talenten van buiten Europa nodig. Maar voordat je daar een keer een vergunning voor krijgt, omdat de IND helemaal is vastgelopen, ja, dat ontmoedigt gewoon enorm om goede mensen ook hier naartoe te halen. Dus die hele asielketen en migratieketen, die moet flink op de schop.
Ja, daarover dan hebben we het over asiel, migratie eventjes gehad. En dan gaat het ook over, willen we het ook even hebben over afspraken met landen. Voor mensen die geen recht hebben hier op asiel. Hè? Maar uw partij wil geen deals met landen die het VN-vluchtelingenverdrag niet hebben ondertekend. Maar dan vallen er al heel wat landen af. Hè? Marokko, Soedan, Libië. De Tunesië-deal, daar voelde u ook niet voor. Ja, wordt het toch wel heel erg moeilijk.
Kijk, je moet uiteindelijk helpt het als je goede afspraken kan maken met landen van herkomst of landen rondom Europa waar nu heel veel migratie vandaan komt of die de doorvoerlanden van die migratie zijn. Die Tunesië-deal was ik heel kritisch op, want daar werd eigenlijk zonder goede afspraken gewoon een hele grote bak geld beloofd aan een dictator die vervolgens mensen de woestijn instuurde en die daarom het leven kwamen. Dus je moet wel, als je dat soort afspraken maakt, zorgen dat ze ook fatsoenlijk zijn, dat ze ook worden nagekomen. En dan kun je met heel veel landen denk ik tot afspraken komen en die onderhandelingen kunnen ook dan een ticket zijn om als Europa te zeggen, doe mee met dat vluchtelingenverdrag. Dan is Europa ook bereid om met u goede afspraken te maken en mee te investeren in toekomstperspectief in het land zelf.
Maar dat is wel een hele hoge voorwaarde om te stellen, want een land als Soedan of Libië of zo, die weten ook wel, ja, als ik mee ga doen aan het VN-vluchtelingenverdrag, ben ik eraan gehouden die mensen die door mijn land heen trekken, ja, onderdak te bieden. Dat is eigenlijk een voorwaarde, ja, waar ze nooit aan mee zullen doen.
Nou ja, laten we het in ieder geval proberen en laat dit de inzet zijn en kijken hoe ver je komt. Hè. En wat volgens mij ook heel belangrijk is om bijvoorbeeld in Noord-Afrika ook veel meer te investeren in die lokale economie daar. Hè. Bijvoorbeeld Marokko is een land waar enorme potentie ligt voor groene waterstof. Nou, ik wil als minister voor Energie mee investeren in projecten in Marokko voor zonne-energie, windenergie, die groene waterstof die daar dan wordt gemaakt, importeren naar Rotterdam. Maar dat kun je dan ook combineren met betere migratieafspraken met Marokko. Hè. Wij investeren in jullie land, maar dan willen we er ook wat voor terug.
Iets anders. U wilt nieuwkomers een permanente verblijfsvergunning geven na 3 jaar in plaats van na 5 jaar, wat nu het geval is. Hè. Maar de gemiddelde oorlog duurt gemiddeld minstens 3 jaar. Dat betekent toch dat je veel vaker die permanente verblijfsvergunning gaat afgeven, terwijl er misschien een half jaar na de 3 jaar vrede is in het land.
En volgens mij is een van de grootste ergernissen nu in Nederland dat vluchtelingen, asielzoekers dan jarenlang in een AZC zitten of jarenlang in een toegewezen woning, maar niet meedoen. Dus ik wil eigenlijk dat mensen vanaf dag 1 de Nederlandse taal gaan leren. En dat ze zo snel mogelijk ook aan het werk kunnen. Zodat ze ook wat kunnen terugdoen voor de Nederlandse samenleving. Maar ook zelf gewoon weer fijner mens zijn. Want als je gewoon kan werken, kan meedoen, dan voel je je toch echt beter dan wanneer je een paar jaar lang uit je neus zit te vreten. Dus vandaar deze keuze.
Ja, maar dat snap ik wel als het gaat om overlast. Maar iemand met een staatshouder krijgt ook een woning toegewezen. En de woningmarkt is al krap. Mm-hmm. Dus dat is ook een ergernis. U zegt dat zij zijn neus loopt te vreten is de grootste ergernis. Maar dat lijkt me ook wel niet te onderschatten ergernis van Nederlanders.
Ja, maar ik denk dat uiteindelijk hebben ook mensen die gevlucht zijn recht op een fatsoenlijk dak boven het hoofd. En als je dat in een buurt, in een wijk doet, kun je ook uiteindelijk veel beter deelnemen aan die samenleving. Kunnen je kinderen ook goed naar school. En uiteindelijk zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die kijken bijvoorbeeld ook naar Oekraïners nu. Hè, die willen heel graag terug naar hun eigen land om daar weer te helpen het op te bouwen. Maar je kunt echt makkelijker straks weer iets bijdragen aan je eigen land als je in de tussentijd je in Nederland nuttig hebt kunnen maken.
We hebben het nu over arbeidsmigratie gehad. We hebben het over asiel gehad. Er is nog een derde vorm van migratie.
Studenten.
De buitenlandse studenten. Ja, hebben we er te veel?
Ik vind dat die discussie zo wordt platgeslagen. Er is een grote instroom van buitenlandse studenten naar Nederland. En dat leidt in een aantal steden echt wel tot grote uitdagingen. Want is er bijvoorbeeld te weinig studentenhuisvesting. Dus daar moet je als universiteit, als stad ook gewoon veel betere afspraken maken over past het hier en zo nee, wat gaan we dan doen om het wel passend te krijgen. Maar er ontstaat nu een soort van sentiment alsof dat buitenlandse studenten, alsof dat iets verschrikkelijks is. Nou, onze universiteiten staan in de top van de wereld omdat ze internationaal georiënteerde universiteiten zijn. En dat past bij die open, sterke economie die Nederland is. Onze eigen studenten raken ook weer meer geïnspireerd als ze met anderen in aanraking komen. Die willen misschien zelf ook een keer naar het buitenland. Dus volgens mij moeten we vooral kijken hoe kunnen we ook dit weer wat beter organiseren, er meer grip op krijgen. Maar ik doe niet mee aan het sentiment dat er alleen maar Nederlands op de universiteiten moet worden gegeven of elke buitenlandse student een issue is.
Maar heel veel studenten klagen ook over de overvolle collegezalen, over inderdaad dat er geen Nederlands meer wordt gesproken op universiteiten. Vindt u dat dan geen probleem?
Natuurlijk wil je dat elke student goed onderwijs kan volgen en overvolle collegezalen of te weinig contactmomenten, dat is dan slecht. Dus daarom ook meer investeren in het onderwijs zoals D66 wil. En ik denk dat het gewoon per opleiding heel erg verschilt of dat die Engelse taal nuttig is of niet. Hè. Er zijn heel veel opleidingen die juist volledig in het Engels worden gegeven om ook al die toptalenten er naartoe te trekken. Ik heb zelf in Nijmegen gestudeerd, waar je heel veel Duitse studenten hebt. Ja, daar kregen ook veel van die Duitse studenten gewoon in de eerste paar maanden Nederlandse les, zodat een deel van het onderwijs ook in het Nederlands kon worden gegeven.
De keuze die we op 22 november in het stemhokje maken, heeft niet alleen invloed op de korte termijn. In de rubriek De Jeugd heeft de toekomst stellen jongeren hun vraag aan de lijsttrekker.
Ik ben Gira Wes, ik ben 21 jaar en ik zit in een rolstoel. Ik loop er tegenaan dat de fysieke toegankelijkheid in Nederland niet goed is. Ik zou gewoon willen meedoen en alles willen doen wat mijn leeftijdsgenoten ook kunnen. Maar daarin word ik gewoon beperkt door dingen waar ik zelf niks aan kan doen. Dat voelt ook heel machteloos, omdat ik eigenlijk heel graag wil, maar niet kan. Omdat ik de middelen daar niet voor krijg. In 2016 is het VN-verdrag handicap getekend door Nederland. Dit zou moeten betekenen dat de fysieke toegankelijkheid voor iedereen verbeterd wordt. Maar dit gebeurt niet. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit verbeterd wordt?
Ja, meneer Jetten, u bent naar eigen zeggen de leider van de meest inclusieve partij van Nederland. Wat kunt u voor Jira betekenen?
Ja, een hele mooie en belangrijke vraag. Want zoals het recht zegt, dat VN-verdrag, dat is getekend, maar er is de afgelopen jaren nog te weinig gebeurd. Ik ben een keer zelf in Nijmegen met iemand in een rolstoel meegegaan om te ontdekken hoe slecht toegankelijk de Nijmeegse binnenstad is. Winkels, horeca, nergens een invalide toilet te vinden, noem het maar op. En daar sta je, als je alles kan doen en laten, vaak niet zo bij stil. Maar er zijn dus heel veel Nederlanders met allerlei vormen van handicaps die daardoor minder goed kunnen meedoen aan school, minder goed kunnen meedoen aan werk, noem het maar op. Dus gebouwen goed toegankelijk maken is belangrijk. De openbare ruimte veel beter erop inrichten. Denk bijvoorbeeld ook aan treinstations die vaak voor blinden of slechthorenden moeilijk toegankelijk zijn. Dus daar moeten we gewoon extra geld voor uittrekken. Zodat het gaat om meer dan 1 miljoen Nederlanders volgens mij. Die nu tegen allerlei barrières aanlopen. En die juist heel graag willen meedoen aan de samenleving.
De peilingen die wijzen er nog niet echt op. Maar stel na 22 november, dan bent u de grootste. Dan kunt u gaan regeren. Dan mag u het torentje in. Dat kan ook opnieuw worden ingericht dan. Wat gaat u aan de muur hangen? Wat voor poster, wat voor foto komt daar aan de muur te hangen?
Dan denk ik een foto van de molen van Jetten in het Brabantse Uden waar ik ben opgegroeid. om je ook weer te herinneren aan waar je vandaan komt.
De roots. Die
de molen van Jette, dat is een familiestuk?
Ja, dat is een familiestuk. Ja, mijn opa en overgrootopa waren de molenaars daar. En de prachtige molen staat er nog steeds. Is ook door Piet Mondriaan op een schilderij vastgelegd.
Maar is die ook nog in de familie dan? Of is het
hij wordt door een stichting beheerd. Ja. En er is een nieuwe molenaarsfamilie. En er wordt onder andere nog steeds geproduceerd voor speciaal bier en voor speciaal whiskies. Dus zeker aan te raden.
Ik hoor al dat we eens langs moeten. Tot zover deze aflevering. En meneer Jette, dank voor uw komst. Komende dinsdag, dan is Caroline van der Plas van BBB te gast. Is er een vraag die u haar zou willen stellen?
Ja, ik denk dat Caroline van der Plas, net als vele andere politici, de laatste tijd ook steeds meer te maken krijgt met haat en met bedreigingen. Haar eigen zoon heeft daar laatst ook een indrukwekkend interview over gegeven. Ik zou eigenlijk aan Caroline willen vragen, hoe ga jij om met die haat en die bedreigingen?
Die vraag gaan wij dinsdag stellen dan. Alle podcastafleveringen die zijn terug te vinden op ad.nl/politiekdichtbij. Wil je nou geen aflevering missen? Dan kun je je abonneren via Spotify of Apple Podcast. En wij zijn er dinsdag weer. Tot dan!
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.